Hele goedemorgen. Als we nagaan wat we met elkaar gezongen hebben, is het de zekerheid: God wijst ons de weg. En ik hoop dat u die zekerheid ook kent, dat God inderdaad door zijn geest en zijn woord ons de weg wil wijzen. Dus daar zou je zo weer een preek over kunnen houden. Maar je kunt het ook anders zeggen als een vraag: God, wijs mij de weg. En dan zou je een preek kunnen houden over, ja, maar wil je je daaraan dan ook overgeven? Ben je bereid om je volledig neer te leggen aan zijn wil? Dat God soeverein mag zijn in jouw leven en de beslissingen mag nemen over je leven. En wijs mij maar de weg, Heere. Moet ik rechts, ga ik rechts. Moet ik links, moet ik links. Mag ik rechtdoor, ga ik rechtdoor. Dan het geweldige wat we gezongen hebben. De weg die de Heere Jezus voor ons is gegaan. En dat er in de Bijbel staat dat we in zijn voetsporen mogen treden. Nou, dat is een geweldig voorrecht om in de voetsporen van de Heere Jezus te mogen treden. En daar zou je alweer een subpreken over kunnen houden. Maar dan hebben we gezongen eigenlijk waar die weg op eindigt. De heerlijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus. De zekerheid dat wij hem zullen aanschouwen en zullen zien zoals hij is. Zijn daar in de volledige heerlijkheid iets wat we niet kunnen bidden of beseffen hoe bijzonder dat is. Maar dan als vijfde, eigenlijk dat laatste lied. Wees standvastig en onwankelbaar. Maar hoe doe je dat nou? Ja, als je wat ouder bent en je hebt alle geneugten van het leven achter je. Je bent gesetteld en het gaat je goed. Ja, dan denk je wel eens, nou, het is niet zo moeilijk hoor om standvastig en onwankelbaar te blijven. Maar zodra je dat denkt, wordt het oppassen. En dan wordt het oppassen. Want de duivel zit echt niet stil. Die zit echt niet stil. Die zoekt naar mogelijkheden om het fundament, de stutten van ons leven onderuit te halen. Zodat wij inderdaad gaan wankelen en onderuit gaan. En de wereld om ons kan lachen en weer belachelijk kan maken. En daar gaat het eigenlijk over deze morgen. Dat vind ik zo bijzonder, want ik ben aan het nadenken geweest, waar moet je het over hebben? En je bent in Gods woord bezig en de Heer legt wat op je hart. En dan denk je, ja, maar past dat? En zo krijg je een dienst aangeboden, dat gaat over de weg. En mijn thema is voor deze morgen is de verantwoordelijkheid die wij naar elkaar hebben om op die weg te blijven wandelen. We zeggen vaak, ja, je moet van de Heer verwachten. Natuurlijk, we moeten het van de Heer verwachten. Ten tweede, je eigen keuzes, wees standvastig, onwankelbaar. Maar de Bijbel leert ons zo duidelijk dat we daar elkaar in nodig hebben. En als u Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12 en 13 met mij wil lezen, dan wil ik die als een mooie binnenkomer gebruiken. Want daar staat toch wel iets heel duidelijks geschreven. Het hele woord is duidelijk, zodat als je het leert kennen, als God het openvouwt voor je leven. Maar dan in vers 12 en 13 van hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 12. Er staat zo mooi geschreven. Zie toe broeders en zusters natuurlijk. Dat bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij. Door af te vallen van de levende God. Maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Tot zover even hoofdstuk 3. Een hele duidelijke oproep dat wij moeten toezien dat niemand onder ons in de gemeente van de Heere Jezus, maar ook in de lokale gemeente hier in Sliedrecht, dat niemand van u door een boos of een ongelovig hart afvalt van het levende geloof, van de levende God. En de oproep is eigenlijk zo hard dat het is vermaand elkaar niet af en toe, maar dagelijks. Het lijkt wel of de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, en hou je met niets anders meer bezig dan de zorg voor je broeder en zuster, dat hij of zij blijft in het spoor die is ingegaan met de Heere Jezus Christus. En we hebben die bemoedigingen, hebben wij nodig. Die heb je nodig, maar een ander heeft hem ook van u nodig. Het gaat er niet alleen om dat u bemoediging ontvangt, maar dat u ook bemoediging geeft aan een ander. Maar er staat hier het woord vermanen. En we krijgen altijd een beetje de kriebels als het woord vermanen gebruikt wordt. Want vermanen in de eerste betekenis heeft het te maken met terechtwijzen en corrigeren. En daar zitten we allemaal niet zo om op te springen. Dat je gecorrigeerd wordt, dat je terechtgewezen wordt. Maar het heeft ook een andere betekenis, zoals in de Hebreeënbrief hier betekent het woord vermanen meer een betekenis van dringend oproepen of aansporen of aanmoedigen. Dus het heeft twee betekenissen, werkelijk op de fouten wijzen, maar aan de andere kant juist ook dat aansporende bemoediging van blijf gaan op de weg die je bent ingegaan. Hou vast, hou vol, een bemoediging naar elkander. En toch blijft die toon van vermaning, van corrigeren, terechtwijzen, die blijft daar achter hangen. Misschien dat de NBV daarom het woord bijna niet meer op die manier vertaald heeft, maar veel meer in het bemoedigen, in het bijstaan en niet meer echt in het corrigeren en terechtwijzen. En misschien hebben ze dat wel gedaan omdat het inderdaad ook zo moeilijk is, hè? Ik vind dat persoonlijk vind ik het heel erg moeilijk om iemand te corrigeren of terechtwijzen. Om naar een broeder te gaan dat je iets ziet in zijn leven of een zuster in haar leven. En daar naartoe te stappen en de zonde eigenlijk aan te wijzen die je ziet. Want wat zijn vaak de reacties als je op iemand afstapt? En je zegt, broeder of zuster, zou ik eens met je kunnen praten? Ik zie dit in je leven, oh. Denk jij, ben jij soms zonder zonde? Dat is de eerste reactie die je krijgt. Wie denk jij dan wel dat je bent? En dan wordt al de moed ontnomen om verder te praten. Ik heb nog een keer meegemaakt dat ik een broeder wat vertelde. En het eerste wat hij zei, oh, zie je de balk in je eigen oog niet? Ik zeg, nou, dan wil ik je bij deze danken dat je me met een balk laat rondlopen. En er nooit wat van gezegd hebt. Ja, toen was het natuurlijk over. Maar zo reageren we. Reageren we op elkaar als het gaat om vermaning. En misschien kent u het in uw eigen leven. Dat je dan, als je dat toegedrongen wordt om een ander aan te spreken. Dat je het allereerst in gebed gaat. En bid om wijsheid. Bid om geduld. Bid om de juiste woorden. Bid om het juiste moment. Waarom? Omdat we van nature niet vermaand willen worden. We willen niet gecorrigeerd worden. Dat zit niet in onze natuur. We weten het allemaal beter. En toch krijgen we die oproep om vermaand te worden. Weet u, er ligt een hele mooie gezegde, of het is het de Spreuken, Spreuken 28, dat zegt, wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vlijt met een gladde tong. Dus lekker meepraten met iemand, ja, dan doe je het altijd goed, hè? Dan doe je het altijd goed. Maar iemand vermanen, en er staat zo mooi, zal later dank oogsten. Gebeurt weinig dat je op dat moment dank ontvangt. Maar later, als je dan tot rust bent gekomen en de situatie overziet, dan komt er toch een stuk dankbaarheid. En dan kun je later zeggen, dankjewel broeder, dat je er maar op hebt gewezen. En dat is een belofte die er ook in zit. Maar wat is nu eigenlijk het doel van vermanen? En daar wil ik deze morgen met u naar kijken vanuit 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Nou, we lezen gewoon 1 tot 11. Eerste brief aan Timotheus. De eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, een apostel van Christus Jezus naar de opdracht van God, onze heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus. Mijn waar kind in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Doe zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb. blijf nog te Efeze om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, nog zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters die veel eer moeilijkheden tot gevolg hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. En het doel van alle vermaning is liefde. Uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. En door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat. Ze willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor de wetteloze en tuchteloze, voor de goddeloze en zondaars, voor onverlaten en onheilige, voor vadermoordenaars en moedermoordenaars en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, mijn nedige, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Tot zover. Heel bijzonder is in deze brief van Paulus, in vergelijking met al zijn andere brieven, dat Paulus hier helemaal niet begint met een bemoediging, met een dankzegging, met het leggen van een fundament. Want normaal in zijn brieven zie je dat Paulus doen. Hij dankt eerst wat hij over de mensen hoort, of hij zegt dat hij voor ze bidt, of hij noemt positieve dingen. En dan begint hij langzaam naar de kern van de zaak heen te gaan. Maar hier zien we dat hij direct, na even gezegd te hebben wie die brief schrijft, begint hij direct met de kern van de zaak. En ik geloof dat het Paulus ook zo diep raakte. Paulus die het evangelie geopenbaard had gekregen door de Heilige Geest, door de Heer Jezus Christus, door God zelf, dat hij zo de rijkdom van dat vrije evangelie, gerechtvaardigd zijn door het geloof, heeft vastgehouden, dat hij zo geprikkeld werd in zijn hart en in zijn ziel, als mensen die dat vrije evangelie gingen bedekken met de wet, met fabels, met allerlei geslachtsregisters. En het ligt hem hier zo op zijn hart, dat hij direct het punt aankaart waar het hier om gaat. En dan zegt hij dan ook Timotheus daar moest blijven om sommigen te bevelen. Hij zegt niet, ga met hen in discussie, maar beveel ze hun mond te houden. Beveel ze hiermee te stoppen. Een opdracht. Waarom? Omdat het schade brengt aan het evangelie. En hier zien we in de context van de fabels, van de valse leer, een andere leer en geslachtsregisters, en die moeilijkheden tot gevolg hebben, zien we in de context dat er vermaand moet worden. Maar we zien dan de vermaning twee doelen hebben. De eerste doel is al eerst de mensen terug te brengen op het rechte spoor, op de waarheid van het woord van God, op genade die God schenkt in het geloof, in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Maar ten tweede schrijft hij zo mooi vers 5, en dat wordt de kern van deze morgen. En het doel van alle vermaning is liefde. Maar wat voor liefde? Liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Daar wil hij met ons naartoe. Geen fabels, maar zuiverheid. En weet u, de Bijbel is ook geen fabeltjeskrant. Sommigen onder ons kennen dat nog, toen u klein was, de fabeltjeskrant, was zo'n kinderprogramma. Nou, dit is geen fabeltjeskrant hoor, dit is het woord van God. Het is ook geen boek met fantastische verhalen waarin wij meegezogen worden in een droomwereld van een God die goed voor je is en alles. Dit is het woord van God dat wij brood nodig hebben om de waarheid te leren kennen. Wij hebben het woord van God nodig om zicht te blijven houden op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wij hebben het woord van God nodig om vandaag de dag als christen zuiver en oprecht in deze wereld te kunnen staan. Wij hebben het woord van God nodig om zonder vrezen en beven de laatste dagen van je leven in te gaan. Zodat je kunt sterven zonder angst, zonder vragen. Maar dat je kunt sterven met de zekerheid, ik ga de Heere tegemoet. Ik weet nog dat broeder Theo Dikkes in Leiden, die had een gemeente in Leiden, die lag op sterven. En in de laatste uren vroeg hij nog of zijn vriend Jan Faber bij hem op visite kwam. En Jan Faber is ondertussen ook bij de Heer. En ze hadden een gesprek samen. En Jan die zegt, tijd zit erop, ik ga naar huis. En Jan wil weglopen. En Theo roept Jan terug. Hij zegt, Jan, zal ik straks de Heer Jezus de groeten van je doen? En Jan Faber vertelde me later, hij zegt dat maakte me zo bewust van de realiteit dat we werkelijk de Heer Jezus gaan ontmoeten. Theo Dikkes, die had geen angst, die had zekerheid en die zegt, zal ik hem de groeten van je doen? Dat is wat Gods woord ons leert. Dat is wat Gods woord ons brengt. En de Bijbel, Gods woord, is gezaghebbend. Weet u, het is zo makkelijk en het gebeurt ook hier in Nederland, dat we de Bijbel aanpassen naar onze verlangens. En we zoeken teksten die passen bij de weg die wij met God willen gaan. Maar de Bijbel is niet aan te passen. Wij moeten ons onderwerpen aan het gezag van de Bijbel. En dan ga je merken dat het je leven gaat veranderen. Dan ga je merken dat het woord van God werkelijk dat tweesnijdend zwaard is. Dat soms zo diep gaat dat het werkelijk van één scheidt je gedachten, je gevoelens, je emoties. En dat het je dichter brengt bij God. En Timotheus moet krachtig optreden tegen die valse leer, tegen die fabels, tegen alles wat teniet doet van de waarheid van het woord van God. En soms denk ik, staan wij nog zo? Geloven wij nog dat dit de waarheid is? Geloven wij dat dit het woord van God is? Er wordt niet gevraagd of wij het begrijpen hoor. Ik begrijp er nog eerlijk gezegd nog helemaal niks van. En hoe meer je leest, hoe minder je gaat begrijpen lijkt het wel. Maar ik geloof het met heel mijn hart. Het gaat er niet om of ik kan begrijpen hoe de Heere God dingen doet en hoe zijn heilsplan precies werkt. Het gaat erom, geloof ik het? Ik geloof wat er hier staat. En ik heb het hier ook wel eens gezet. Van mijn part zat Jona in een goudvis, dan geloof ik het nog. Want het gaat er mij niet om of het wel of niet kan. Het gaat er mij of ik het geloof. En weet u, dan zegt de Bijbel, door het geloof ben je behouden. Stel u voor dat ieder van ons pas behouden zou zijn als we het begrijpen. Wie van die had dan zekerheid van geloof? Zekerheid van behoudenis? Nou, ik niet. Maar doordat ik het geloof wel, ben ik er 100% van overtuigd dat ik gereinigd ben door het bloed van de Heer Jezus. Ben ik er 100% van overtuigd dat ik heilig, rein en onberispelijk sta voor het aangezicht van God. Ben ik er 100% van overtuigd dat mijn overlijden, mijn heengaan, is geen sterven, maar dat is verhuizen. Ik heb tegen Nel wel eens gezegd, als ik al eerder overlijd dan jij, wil ik geen overlijdingskaart, maar je stuurt de mensen maar een verhuiskaart. Mijn man is verhuisd. Hij heeft intrek genomen in een andere woning. Ja, want ik woon hier, tijdelijk. Als we overlijden, gaan we verhuizen. Naar de heerlijkheid. Stuur maar een verhuiskaart. Waarom? Omdat ik er zeker van ben. En mijn vrouw is er zeker van. En dat is geweldig om dat te weten. Dat is onze toekomst daar, samen, hand in hand. En we huppelen van wolk tot wolk. Ik weet niet hoe het gaat. En we lenen de strijdwagen van Elia en dan gaan we een rondje mee rijden. En ik weet niet wat er allemaal te doen is daar. Maar we zien ernaar uit. Waarom? Omdat het woord van God ons dat leert. En pas op voor fabels. Maar als we hier kijken naar 1 Timotheus. Ik gooi mijn Bijbel op iets anders. Dan zien we in vers 5 het doel van die vermaning. En als we dat gaan begrijpen, lieve broeders en zusters, dan krijgen we misschien de moed om te gaan vermanen, maar dan krijgen we misschien ook een juiste houding om vermaand te kunnen worden. Dat we niet gelijk in de stijgen staan of in de bescherming, in de verdediging als iemand op ons afstapt. Maar dat we kunnen rusten in de zekerheid dat God aan het werk is. Het doel, zegt vers 5, van alle vermaning is liefde. ANBV heeft dat vertaald als de opdracht en de Herzienestaatvertaling als het gebod. Het is zelfs een gebod van het vermanen. En het doel is daarvan drie dingen. En hier vouwt als het ware Paulus een drieluik open. U kent dat wel, die schilderij. Als je wel eens naar een museum bent geweest, dan heb je een drieluik. Maar alle drie bij elkaar hebben ze eigenlijk maar één thema. Ze willen één ding laten zien en in drie aspecten. En hier is het ook de liefde, dat is het hem. Maar de drieluik is dat de liefde van God, zeg maar een goddelijke liefde, die komt voor uit een rein hart, uit een zuiver geweten en een oprecht geloof. En het lijkt wel of de drieluik, die zit daar dicht en hij laat in Timotheus en aan ons zien wat dat nou inhoudt. En vouwt het voor onze ogen open. En weet u, als we de Bijbel bestuderen, dan merk je ook dat de Bijbel ons steeds ook weer terugbrengt naar liefde. 1 Korinthe 13, dat voert ook, tot 1 Korinthe 14 voert omhoog naar, of vanuit vers 12, hoofdstuk 12, dat voert op naar hoofdstuk 13, naar de liefde als het hoogste goed. En van al zo lief had God de wereld. Het komt ook uit zijn liefde. Liefde staat centraal in het woord ook van God. En hij wil ons terugbrengen naar die liefde. Maar wat voor een liefde? Liefde uit een rein hart. Liefde met een zuiver geweten. En liefde vanuit een ongeveinsd, een zuiver, oprecht geloof. En dat is heel wat anders. Dat is goddelijke liefde. Weet u, de Bijbel, die zit niet te wachten op Gods woord en de Heere zelf op hypocrieten. Zit niet te wachten op gemaskerde christenen. Van buiten zo zuiver, maar van binnen zo onzuiver. Oprechtheid, eerlijkheid. En daar hebben we elkaar voor nodig. Elkaar daarin aan te sporen. Drie dingen. Een rein hart. En dan denken we vaak, ik heb daar ook zo'n probleem mee gehad, dat het om je hart gaat. Dat kloppende massa hier in het midden, waar als je ouder wordt, je steeds meer zorgen over gaat maken als je wat voelt. Als je jong bent, dan ben je daar niet zo mee bezig. Maar als je wat ouder wordt, dan word je wat bewuster dat dat hart, dat werkt, dat klopt, dat heb je nodig om in leven te blijven. En je wordt wat voorzichtiger met dingen, omdat je beseft wat voor een instrument dat eigenlijk, wat voor een orgaan dat in je leven is. En in het begin dacht ik, en daar gaat het God om. Nou, de hart is alleen maar een symbolisch woord voor het leven. Want het gaat de Heere God niet om dat klompje hier. Het gaat hem om wie wij zijn. Het gaat hem om ons, niet om dat hart. Want als het hart u is, en u heeft een donorkaart, een donorconiceel, dan geeft u uzelf weg aan een ander. Stel je voor dat er zit u opeens in een ander. Nou, nee, u niet hoor, alleen dat hart. Alleen dat hart. Wie wij zijn, maakt gebruik van dat hart, van dat leven. En hier, als het om een rein hart gaat, dan gaat het niet om dat u geen vetklontjes in uw hart hebt, dat u daar geen verkalking in hebt. Het gaat om een zuiver leven. En weet u, toen ik daarachter kwam, dat bracht verandering in mijn geloofsleven. Want ik was tevreden en ik zei dat ook tegen God. Ja, maar ik heb u toch in mijn hart genomen? Ja, dan zegt de Heer, dat weet ik. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil je leven. En zoals u hier zit, zoals jij hier zit, misschien heb je je hart aan de Heer gegeven. En gezegd, Heer, oh ja, kom maar in mijn hart. Maar niet verder. U mag dat stukje, dat mag u hebben hoor, daar mag u in zitten. Maar hij zegt, ja, maar ik wil je hart niet. Je hart is symbolisch voor je hele leven. Mag ik in je leven komen? Mag ik de details van je leven gaan beheersen? Mag ik mijn leven door jouw leven heen uitleven? Mag ik controle gaan krijgen? En weet u, op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je veranderen. Dan gaat hij dingen in je overnemen. En dat is zo bijzonder om dat te mogen ervaren, dat te beleven. Maar dat vraagt een totale overgave. Een rein hart heeft niet te maken dat klompje hierachter en door de x-ray, hoe noem je dat, die x-rays? Röntgenfoto's van, oh, je hebt een schoon hart. Ja, dat dacht ik al, dat staat in de Bijbel. Maar uw leven zit niet zo goed in elkaar, zegt de dokter dan. Ja, dat staat ook in de Bijbel, maar ja. Nee, een rein hart is een rein leven. Hoe is ons leven? Allereerst gereinigd, zoals Hebreeën 10 dat zegt. Een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. Dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat zuivert. Het bloed van de Heer Jezus. Wat het bloed van stieren en kalveren en geiten en bokken en al die dieren. Die miljoenen liters, ik zou geen eens weten hoeveel liters het zouden zijn. Waren niet in staat om ons te reinigen. Maar het bloed van de Heer Jezus wel. Waarom? Omdat het bloed van dieren de zonde bedekte. En wanneer Johannes de Heer Jezus ziet, zegt hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is reinigen. Reinigen is wegnemen, is opruimen, is wegdoen. En dat is een gereinigd hart, een gereinigd leven. En de Heer Jezus, als hij in gesprek is met de discipelen, en hij heeft het over de ware wijnstok in Johannes 15, dan zegt hij, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan de waarschuwing, blijf in mij, gelijk ik in u. Dat is de gemeenschap die we nodig hebben om rein te kunnen wandelen, om rein te kunnen leven, om te leven zoals God het van ons vraagt. Dan heb je de inwoning, ik zou haast zeggen, de doorwoning van Christus nodig om dat te kunnen. Want in eigen kracht kunnen wij dat niet. En als je het in eigen kracht wil doen, dan word je wettisch en dan wil je het volgens regels en dan raak je teleurgesteld, want je verbreekt je regels, je verbreekt je wet en je houdt het niet vol en je geeft op. Maar als hij het doet door je heen, dat is de geweldige kracht. Dat is wat hij door ons wil doen. Het is niet plichtsgetrouw je Bijbeltje lezen, plichtsgetrouw naar de gemeente gaan, plichtsgetrouw naar je kring of je Bijbelstudieclubje. Dat maakt ons niet rein, maar onderwerping aan het woord van God. Onderwerping aan wat hij wil doen in ons leven. Het woord lezen, maar ook toepassen. Daaraan gehoorzamen. En hij zegt, vermaning heeft dat tot doel. Heeft tot doel om je leven weer in reinheid te brengen. Met andere woorden, in de juiste relatie met de Heere Jezus Christus. En daarom roep ik op tot vermaning, terechtwijzing, maar ook bemoediging en aansporing. Blijf die weg wandelen die je wandelt, zodat je zuiver met hem blijft gaan. En dan denk je, nou, dat is heel mooi. Dat is allemaal lekker lichamelijk, dat is goed, ik ben rein. En dan zegt hij, ik ga een stapje dieper. Dan zegt hij, het is niet alleen een liefde vanuit een rein hart. Maar hij zegt, het is ook een liefde vanuit een goed geweten. Heeft u wel eens dat het knaagt hier? Als u dat niet hebt, dan weet ik niet of u een geweten hebt. Of het geweten is verhard. Dat kan ook, dat leert de Bijbel ook. Dat je geen eens meer een geweten hebt. Dat je zo hard bent geworden dat het je allemaal niet meer uitmaakt. Maar als er hier nog eens af en toe wat knaagt, dat is een goed teken dat je een geweten hebt. En weet je geweten kan je zo achtervolgen. Hè? Ken u dat? Ik vind dat vreselijk. Dus ik heb wat oneenigheid met Nel heb gehad. En ik weet dat ik fout was. Maar ik ben trots natuurlijk en koppig. En je wil het niet goed maken. Dan gaat dat geweten werken. En dan gaat knagen. En dan ga je tegen vechten. Want je geweten zegt, je moet het goed maken. Maar ik zeg, ja, ho, zij komt maar naar mij toe. En dan merk je dat geweten, dat blijf je achtervolgen. Nou, dan is dat geweten op dat moment niet zuiver. Want als je geweten zuiver is, dan heb je ook geen probleem. Dan sta je gezond en recht tegenover iemand anders. Dan sta je recht en eerlijk tegenover elkaar. Een zuiver geweten is allereerst dat je weet, ik sta onschuldig en rein voor een heilig God. Dat is de zuiverste geweten die je kunt hebben. En hoe komt dat? Omdat er één was die ons zo lief heeft, dat hij zijn leven heeft gegeven om plaatsvervangend voor ons te sterven, zodat wij zuiver voor God kunnen staan. Laat dat nooit ontnemen. Dat is de zuiverheid van het geweten overeenkomstig het woord van God. Dat is niet je geweten in je relatie en je dingen die je doet dagelijks gewoon in het aardse leven. Maar dat is je geweten in relatie met God vanwege het woord van God. En heb ik een goed geweten? Niet omdat ik dat doe, maar omdat ik geloof wat de Bijbel zegt. Mag ik zuiver staan tegenover God? Waarom? Omdat de Heere God mij aanziet in zijn Zoon. In de Heere Jezus Christus. In hem zijn we zuiver. En dat is zo geweldig. Maar dat geweten, dat werkt. Maar hoe kun je dan zorgen dat je geweten zuiver wordt? Dat is een relatie hebben met God. Daar hebben we iets voor nodig. En Paulus zegt dat heel zo mooi. Kijk maar even mee in Romeinen hoofdstuk 9. In Romeinen hoofdstuk 9. Tijdens het bidden bad iemand van, Jack is ook maar een mens. Gelukkig wel, ik ben geen robot. Maar we moeten ook, als we naar Paulus luisteren en Paulus zijn brieven lezen, ook nooit vergeten dat Paulus ook een mens was. Paulus wordt soms verheven als een soort supersonische apostel. Nee, hij was een mens. En als u de brieven leest van Paulus, En u leest ze nou eens een keer op een andere manier, dat u ze leest om te ontdekken wat Paulus daar over zichzelf vertelt. Het is een hele mooie manier om die brieven eens te lezen. Wat kun je ontdekken over de strijd die Paulus in zijn eigen hart heeft? Wat hij openbaart over zijn eigen geloof. Openbaart over zijn verleden. Openbaart over de toekomst. Dan kom je een mens tegen. Een mens zoals u en ik. En deze mens Paulus zegt in hoofdstuk 9 vers 1, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, en dan komt het, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. De geest van Paulus, die was verbonden met de geest van God. En dat is iets waar wij naar mogen zoeken, om mogen vragen, dat ons geweten geleid wordt door de Heilige Geest. Heere, neem mijn gedachten over. Heere, kom met uw geest in mijn geest. Laat zien wat er in mijn hoofd afspeelt. Zorg dat mijn geweten zuiver wordt door u. Daar heb je de werking van de Heilige Geest nodig. Want in en uit onszelf zijn we de beste toneelspelers die er zijn. We zijn hier allemaal in staat om onze broeder of zuster voor de gek te houden. Of niet? Hoe is het met je? Oh, gaat met mij heel goed. En ondertussen weet je dat je thuis ruzie hebt, je financiële problemen, je hebt andere problemen. Maar je houdt de ander voor de gek. Nee, het gaat goed met mij. En we zijn zelf zo goed dat we op een gegeven moment onszelf voor de gek houden. Dat we onszelf voor de gek houden. Heel veel verslaafden zeggen, ik ben niet verslaafd. En ze zijn zulke goede toneelspelers dat ze zichzelf voor de gek houden. En daarom hebben wij de Heilige Geest nodig. Opdat we niet onszelf voor de gek houden. Niet de anderen voor de gek houden. Maar een zuiver geweten hebben. Paulus had een zuiver geweten. Lees eens in Handelingen 23. Want de vraag is natuurlijk. Kunnen wij überhaupt een zuiver geweten hebben? Je zou toch haast denken, in deze wereld is het toch onmogelijk om nog een zuiver geweten te hebben. Gaan we weer naar Paulus kijken. Dan staat hij daar tegenover de Joodse raad. Hij staat daar in een positie niet zo makkelijk. Hij wordt daar aangevallen op alle terreinen van zijn leven. En Paulus, die richt zijn ogen op de raad in vers 23, vers 1. En dan zit daar die hele raad. Nou, als u voor het Sanhedrin moet verschijnen, dan doen we dat altijd een beetje met angst, hè? Ik merk dat ook een hoop mannen hebben dat. Grote mond op hun werk. En op een gegeven moment krijgen ze een belletje van de directeur. Je moet vanmiddag even bij me komen. En ze worden opeens stil. Oh jee, wat heb ik gedaan? Zou ik ontslag krijgen? En ze worden helemaal nerveus. Omdat ze alleen maar een berichtje krijgen. Je moet even bij de grote baas komen. En hier staat Paulus. Die staat voor de raad. En moet eens luisteren wat hij zegt. En Paulus de ogen op de raad gericht zeide. Mannen, broeders. Ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God. Over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag. Wauw. Hij durft wat te zeggen. Kunnen wij dat zeggen als we onze, nou misschien de afgelopen week overzien? Heren, maandag, was een hele dag zuiver voor het aangezicht van God. Dinsdag, woensdag. Paulus zegt hier, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God. En ik denk dat daar de sleutel ligt. Waarom zoeken wij een zuiver geweten? Is dat om bekend te staan onder de broeders? Is dat om een goed persoon te zijn? Of is het omdat we rekening houden met een heilig God? Dat we dagelijks rekening houden dat de Heere God ook ons leven aanschouwt. En de keuzes maken die welgevallig zijn voor hem. Heer, mag vandaag een dag zijn die welgevallig is voor u. Een dag zijn die ik met een zuiver geweten weer kan afsluiten. Ja, en dan hoor je mensen zeggen, ja, maar je hebt het wel over Paulus. Nou, dan is misschien ook eens van een paard vallen. Misschien dat helpt. Hij is misschien te hard op de grond gevallen en heeft hersenbeschadiging. En sindsdien is hij heel geestelijk geworden en het gaat hem allemaal voor de wind. Nou, zo is het niet gegaan. Moet u eens lezen in hoofdstuk 24. En dan staat hij weer voor Felix. Want hij staat echt voor hele belangrijke mensen die beslissingen kunnen nemen over zijn leven. En dan zegt hij in vers 16, Handelingen 24, en hier zien we weer een stukje uit het leven van Paulus. En dan zegt hij daar in vers 16, en hierin oefen ik mijzelf. Paulus zegt, en hierin oefen ik mijzelf, waarin altijd een onergelijk, of een ander woord is een zuiver, geweten te hebben. En weer, voor wie eerst? Voor God. En voor mensen. Het is Paulus niet aankomen waaien. Het is Paulus niet zomaar meegegeven toen hij tot geloof en bekering kwam. Toen hij geroepen werd. Toen hij van zijn paard viel. Of toen Ananias zijn ogen opende. Of toen hij zoveel jaar in Arabië heeft gezeten. Paulus heeft een keuze gemaakt. Ik wil mijn leven leven met een zuiver geweten. Allereerst voor God en ook voor mensen. En hij zegt eigenlijk hier, en ik weet ook dat het niet vanzelf gaat, maar ik ga erin oefenen. Ik ga erin oefenen. Oefenen wij nog als christenen? Ja, bedoel ik niet dat u op de sportschool zit op een fietsje en probeert een paar grammen te verliezen en meer gewicht uit je portemonnee. Oefenen wij ons nog in het geloof? Dagen wij onszelf nog uit om ze te beginnen. Maandagmorgen, vandaag ga ik oefenen om mijn werk te doen als voor de Heer. Vandaag ga ik mijn vrouw lief hebben als voor de Heer. Vandaag gaat zij me lief hebben als voor de Heer. Dat wij de dingen doen voor de Heer. En morgen zien we wel weer. Eerst vandaag nog. En dat vind ik al moeilijk genoeg. Maar oefenen wij nog? Of zijn we van in? Nou ja, het gaat wel van zondag tot zondag. En we hebben af en toe even een fijn Pinksterweekend of een fijn gemeenteuitje. Nou, dan komen we het jaar wel door. Maar oefening. Paulus zegt hier, ik oefen mijzelf. Twee richtingen op. En dat is het kruis, hè? Twee richtingen. De langste richting wijst naar God. En de dwarsrichting is korter. Stel je voor dat die langer was. Nou, dat was veel moeilijker. De richting is eerst naar God. En hij zegt, ik oefen mij voor God en voor mensen. En ik geloof dat Paulus daar ook in zegt. En daarom kun je mij ook vermanen. Daarom mag God ook mij vermanen. Daarom kan ik gecorrigeerd worden. En we weten, Paulus was ook op zijn momenten eigenwijs. Wilde ook niet meer met Marcus verder. Maar we zien steeds wel correctie ook in zijn leven. Hij wilde, luisterde. Hij oefende. Broeders en zusters, oefenen wij nog om met een zuiver geweten tegenover God te staan. Een zuiver geweten in ons huwelijk. Een zuiver geweten in de gemeente. En een zuiver geweten in het werk of de studie of wat je ook doet in het dagelijks leven. Oefening baart kunst. Oefenen komt niet aanwaaien. Maar als je gaat oefenen, dan zal de Heer geven wat nodig is om resultaten te halen. Dat doet hij. En dan als laatste zegt hij, er komt ook een ongeveinsd, een oprecht geloof. Hoe oprecht is ons geloof? Nou, als het gaat om de vermaning, om de correctie, als het gaat met als doel de liefde, dan komt het er allereerst op aan dat je gaat erkennen, dit kan ik niet uit mezelf. Heere God, ik kan nooit een ander lief hebben met de liefde van u. Dat kan ik niet uit mezelf. En dan ga je erkennen, daar heb ik u bij nodig. En dat is waar de Heer op wacht. Erkenning dat we het zelf niet kunnen. Erkenning dat we hem zo nodig hebben. En hij verlangt ernaar om ons daarin te helpen. Hij verlangt ernaar. Weet je, als vader of zo, je ziet je zoontje rommelen en knutselen, dan zit je te popelen om hem te helpen. Maar je laat hem even rommelen, je laat hem even gaan, en het moment dat hij zegt, papa, wil je me even helpen? Dan denk je, heer, nou mag ik papa zijn, nou kan ik helpen, nou kan ik het doen. En zo zit onze vader, die wacht op dat moment dat we zeggen, heren, wilt u me helpen? Heren, ik kan het zelf niet. Ik heb u daarvoor nodig. En dat is de liefde dat ons doet uitstrekken naar die hoogste gaven. Zoveel christenen vandaag de dag strekken zich uit naar allerlei gaven van genezing en tongen en alles. Nou, strek u maar uit naar de weg die hoger voert, zegt Paulus. Ik wijs je een weg die is veel hoger. En dat is de liefde. Want wat betekenen al die gaven? Maar je hebt de liefde niet. U kent dat hoofdstuk. Het is allemaal herrie. Het is helemaal niets. De liefde is wat breekt. De liefde is wat doordringt. De liefde is wat mensen proeven. En als we daaruit vandaan elkaar gaan vermanen, elkaar gaan corrigeren, elkaar gaan opbouwen, dan merk je dat het uit een bron van liefde en bewogenheid komt. Dan is het niet om iemand in de hoek te zetten, maar dan is het om iemand weer terug te brengen in die gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Vier dingen om af te sluiten. Elke neemt ongeveer 20 minuten, maar vier dingen. Ik was er zo bij bepaald toen ik hiermee bezig was. Deuteronomium 8, dat zegt het volgende. Erken dan van harte dat de Heere uw God u vermaant. Zoals een man zijn zoon vermaant en onderhoud de geboden van de Heere uw God, door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. En punt 1, als het over vermaning gaat, is de erkenning. Erken dat waarschijnlijk, als u door iemand vermaand wordt, dat dat vanuit God komt. Dat de Heere God die broeder of zuster gebruikt om u weer op dat spoor te brengen. Om u te helpen in het geloof. Neem niet direct een verdedigende houding. Kom niet direct met, oh wie ben jij dan wel. Erken dat God aan het werk is. En we hebben een God, als we de Bijbel lezen, die vermaant. We hebben een God die corrigeert. We hebben een God die tuchtigt. Weet u waarom? Omdat hij u zo lief heeft. En niet wil dat u afdwaalt. Hij verlangt naar u in dat spoor van oprechtheid. Ten tweede is neem een juiste houding. David zegt in Psalm 19, ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. David zegt, ik laat me vermanen. Hij zegt er ook wat achter. In het houden daarvan ligt een rijke beloning. En dan geloof ik dat hij het niet over aardse beloningen had, maar over geestelijke beloning. Want hij zou er sterker door worden. Sterker staan in zijn geloof. Ten derde, hou vast de waarschuwing. De waarschuwing uit Spreuken 29. Wie zijn nek verhardt, ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. Dat is wat. Dat is een hele harde. Dat is een hele harde. Maar het is wel een waarschuwing. Luister naar vermaning. En dan komt de oproep en belofte. Uit 2 Korinthe 13. Overigens, broeders, wees blijde. Laat u terechtbrengen. Laat u vermanen. Wees eensgezind. Houd vrede. En dan komt de belofte. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. We hebben het gehad deze morgen in de liederen over de weg met God. En we kunnen terugkijken. En heel veel mensen kunnen getuigen van mooie dingen. Heel veel van ons kunnen ook getuigen van de moeilijke dingen. Maar u zit hier niet omdat u God bent kwijtgeraakt. U zit hier omdat u God heeft leren kennen. En omdat hij u heeft vastgehouden. En ook omdat u met hem ook verder wilt. Maar we hebben elkaar daarin nodig. En niet nodig op een manier van pappen en nat houden, als ik het zo mag zeggen. Maar nodig in het aansporen. Nodig in het bemoedigen. Nodig in het corrigeren. En nodig hebben daar waar het fout zit zeggen, broeder, kan ik eens met je praten? Zuster, mag ik eens even met je zitten en over dingen praten? Want het doel daarvan, zegt Paulus hier, is de liefde. Het doel daarvan is dat we zoals we hier zitten, met een rein hart zitten, met een zuiver geweten en met een ongeveinsd geloof. Nou reken maar dat dat een verschil gaat maken. In uw eigen leven, maar ook als gemeente in deze wereld. En daar hebben we hem voor nodig. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Hij heeft de geest gegeven. We hebben alles wat nodig is om dat toe te passen in ons leven. Alles is gegeven. In hem alles ontvangen. Maar het ligt nu aan ons. Wat doen we ermee? Laten we God samen ervoor bidden en danken. Vader, dank u wel voor deze morgen met elkaar. We danken u allereerst voor de heerlijke liederen die we met elkaar hebben mogen zingen. Liederen die ons zo wijzen op de weg met u. Liederen die ook zeggen, Heere, wijst u ons de weg, want wij weten het niet meer. Liederen, Heere, over een weg die uw Zoon, onze Heiland, Heere Jezus Christus, is voorgegaan. Waarin we worden opgeroepen en wandeld daarin. Een weg, Heere, die niet in het niets uitloopt, niet doodlopend is, maar levend lopend. Ja, die borden kennen we hier niet, doodlopend wel. Maar wij hebben een bord levend lopend, omdat het eeuwige leven ingaat. O Heere, we komen u zo danken voor uw woord. Uw woord dat de waarheid is. We danken u voor uw Heilige Geest die dat woord ook openbaart aan ons hart, aan ons denken. En we danken u ook voor de kracht van de Geest, Heere, die dat woord ook wil praktisch maken in ons leven, zodat we er daadwerkelijk gestalte aan geven, gewoon elke dag, op de plaats waar u ons gesteld hebt. Vader, uw woord staat ook vol over vermaning en bemoediging en correctie. En als we eerlijk zijn, Heere, moeten we misschien allemaal wel toegeven dat we daar niet altijd zo blij mee zijn als we gecorrigeerd worden. Als iemand ons een foute plek in ons leven aanwijst. Als iemand ons zegt, ik geloof dat je toch wat van de weg bent aan het afdwalen. Als iemand ons wijst op de zuiverheid van het woord van God en ons wil helpen verstaan dat wat we beginnen te geloven een valse leer is. O Heere, wilt u wegnemen dat we dan niet gelijk op onze achterste tenen staan of voorste tenen, Heere, maar dat we openstaan en zeggen, wat bedoel je? Dat we bereid zijn, Heere, om correctie toe te laten in ons leven, omdat we weten dat dat dus uit de liefde gaat, het tot ons brengt tot die liefde. Dat het ons helpt om te leven met een rein hart, met een zuiver geweten en met een ongeveinsd geloof. Heere, laten we opmerkzaam zijn naar elkaar. Niet om fouten proberen te ontdekken, maar dat we zo opmerkzaam zijn en bezorgd zijn dat we ze gewoon door uw geest ook zien. Dat we elkaar opbouwen, elkaar bemoedigen, elkaar aansporen. En Heere, dat kan binnen de gemeente, maar kan ook binnen de relaties. Binnen vriendschappen, op de kringen, de bijbelstudiegroepen, de gebedsgroepen. O Heere, al die momenten die u zo geeft om elkaar op te bouwen. Vader, wilt u ons daarin leiden? Wil ons geven, Heere, dat wij net als Paulus kunnen zeggen, ik sta hier met een zuiver geweten tegenover God. Maar dat we dan hetzelfde verlangen hebben als hij en zeggen, ik oefen mij daarin om een zuiver geweten te hebben voor God en voor mensen. En wat is dat bevrijdend, Heere, als we een zuiver geweten hebben. Dat er niets meer knaagt in ons, niet ons elke keer weer achtervolgt. Bang zijn dat we de dingen in ons leven ontdekt worden door een ander, omdat we niet zuiver zijn. Zuiver zijn maakt vrij. Zuiver zijn geeft ruimte om die stromen van zegen door je leven heen te laten stromen. O Heere God, maak ons vrij. Overtuig ons in dit moment, Heere, door uw geest. Dat als we wat moeten belijden, als er wat uitgesproken moet worden, Heere, dat we het vanaf nu dat niet meer vasthouden, maar dat we het belijden. Heere, dat als we ergens in vastgelopen zijn, Heere, dat we een gesprek met iemand aanvragen en zeggen, wil je me helpen? Mijn geweten achtervolgt me, het knaagt aan me en het maakt me gek. Ik wil daar vrij van worden. Heere, dat wij vrij komen met elkaar. Wilt u dat uitwerken? Wilt u in ieders hart maar, Heere, toetsen daarin en laten zien waar het verkeerd zit? Dat we getuigen, Heere, niet 50% van dat licht, niet 70%, maar omdat we zuiver zijn, dat we 100% zuiverheid, 100% van ons geloof mogen en kunnen uitstralen. Kom tot uw doel, Heere, in ieder van ons. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen.